Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik spreken over het hart. En ik wil samen met jullie kijken naar wat de Bijbel zegt over het hart. En er zijn heel veel teksten over het hart. Maar één tekst is denk ik heel kernachtig. Die staat in Spreuken 4. Bewaar uw hart boven alles wat er te bewaren valt. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Bewaar uw hart boven alles wat er te bewaren valt, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Ja. En als God leven geeft, dan volgt hij automatisch groei. Op het moment dat de hemel en de aarde geschapen zijn, hij zet het leven neer, dan is er automatisch een proces van groei. Hetzelfde geldt als we God ontmoeten. We worden wederom geboren, we krijgen een nieuw hart. Als hij leven brengt in je hart, dan beginnen we een proces van groei. En ik weet niet hoe jullie hart is, maar ik verlang naar groei. Ik verlang naar meer vrucht, ik verlang naar meer te functioneren in de gaven van de geest, de vruchten van de geest. Ik verlang naar wonderen en tekenen. Dus ik wil groeien. En als jullie dat ook willen, dan hoop ik dat jullie goed luisteren, want er komt een sleutel voor groei. Ja, ik heb mijn aantekening niet kunnen printen, dus ik moet even zo doen. Wat wij hier regelmatig horen in de gemeente, gelukkig, is de kracht van het woord van God. Het woord van God heeft een enorme potentie. Maar niet alleen het woord van God heeft een enorme potentie, ook iedere persoon hier aanwezig heeft een enorme potentie. Waarom? We hebben Gods geest in ons. En wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dus zodra wij ons openstellen voor de kracht van de geest in ons leven en hem ruimte geven, zijn de mogelijkheden onbeperkt. En soms moeten we daar eventjes aan herinnerd worden. Maar dat is niet iets wat je vanzelfsprekend weet. Als God zijn woord zendt, dan is hij degene die communiceert. Maar ik heb geleerd in de opleiding, bij communicatie heb je een zender en een ontvanger. En ja, deze meneer communiceert op een bijzondere manier. Ik weet niet of deze mevrouw het kan ontvangen. Als ik zo naar Marleen communiceer, weet ik niet of Marleen het kan ontvangen. Dus zenden is één ding, maar ontvangen is een tweede. En daar wil ik even bij stilstaan. Ik zei het net al, wat God zendt is zijn woord. In Johannes 1 staat, het woord was God. En hij zond zijn woord, hij zond Jezus. En staat volgens mij in vers 16. Maar de mensen hebben het niet aangenomen. Dus blijkbaar heb je een keuze. Of je het woord van God aanneemt of niet. En de volgende zin is, maar voor hen die het aangenomen hebben, hen heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dus er is een groep die het niet aanneemt. Dan denk ik aan de fariseeën bijvoorbeeld. Die konden niet aannemen dat Jezus Gods zoon was. Maar de discipelen namen het wel aan. Dus daar gebeurt iets. En hier wordt dat heel duidelijk in deze gelijkenis. Het is een gelijkenis van de zaaier. Ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. In Markus 4, onder andere. Het staat in 3 evangelieën. En wat ging die zaaier doen? Zijn verlangen is dat daar iets gaat groeien. Anders ga je niet zaaien. Wat je zaait, zal je oogsten. Dus hij zaait goed zaad. Maar dan worden er 4 soorten grond beschreven. Nu wil ik even kort doorlopen. De eerste grond is... Hij loopt en hij zaait. En er valt een deel van het zaad valt op de weg. En waar de weg is, daar is het plat getrapt. Toen hadden ze nog geen asfalt, maar het was al plat getrapt. En dan staat er, de vogels kwamen en ze roofden het zaad dat gezaaid was. En als Jezus later die gelijkenis uitlegt, dan zegt hij, de duivel komt en die rooft het woord wat gezaaid is. En die neemt het direct weg. En er gebeurt niks mee. Het zaad is goed. Er zit potentie in het zaad, maar het wordt geroofd en het brengt geen vrucht. Dus dat kan gebeuren. En die zaait en een deel valt in een akker waar stenen liggen. En omdat die stenen daar liggen, kan het zaad niet goed ontkiemen en het schiet wel wortel, maar het gaat niet diep. En dan beschrijft Jezus, als de zon opkomt, dan wordt het warm en dan die plant heeft niet genoeg wortel om water op te nemen. En die plant die verdroogt. En dan vertelt Jezus later als een discipel, dat zijn de mensen die opgeven bij moeilijkheden. Zodra die warme zon komt, zodra het moeilijk wordt om te blijven staan, geven ze op. Dus als een tweede soort grond, daar zitten stenen in en die wortel kan niet diep gaan. En dan die derde soort grond. Die zaait en een deel komt op de grond waar ook dorens en distels groeien. En het zaadje ontkiemt wel en die plant die groeit. Maar die dorens en distels die staan daar. En die stelen een deel van het water door het wortelstelsel. Maar ook die overschaduwen en die verstikken het zaad wat gezaaid is, staat er. En Jezus legt dan uit, dit is een groep mensen die afgeleid wordt door zorgen. Zorgen van het leven. Door de rijkdom. Dat is de andere kant. Hè? Je kan zorgen hebben, maar je kan rijkdom hebben. En genot. Dit zijn mensen die hun vrije tijd van alles doen. Hele agenda staat vol met allerlei leuke dingen. Maar ze verliezen de prioriteit. En dat is de vierde categorie grond. Dat is de goede grond. En toen ik vroeger deze uitleg hoorde in de kerk, dan dacht ik altijd, ja, ik ben vast die goede grond. Daar ging ik eigenlijk als het ware van uit. Maar ik heb geleerd dat dat niet altijd zo is. De vierde categorie is mensen die het woord horen. Staat er in Lucas 8 vers 15. Die het aannemen met een goed en een oprecht hart. Dus hier komt dat woord aannemen weer terug. Hetzelfde als in Johannes 1. Dat wij dus een keuze hebben om het woord aan te nemen. Die mensen nemen het aan met een goed en oprecht hart. En dan staat er die het vasthouden en in volharding vrucht dragen. 30, 60 en 100-voudig. Dus het zaad wat gezaaid werd, was op alle vier die soorten grond gelijk. De potentie van dat zaad was gelijk. Maar doordat er verschillende soorten grond waren, kwam het niet volledig tot zijn recht bij de eerste drie soorten, alleen bij die vierde. Nou, jullie raden al dat de grond in die gelijkenis staat symbool voor ons hart. Dus hoe reageren wij in ons hart op het woord van God dat tot ons komt? En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door de Bijbeltekst. Dat kan zijn door een lied. Dat kan zijn dat God zelf in je stille tijd tot je spreekt. En God heeft oneindig veel manieren om te spreken. Ik heb nog een gelijkenis gevonden. Wie weet er waar deze tekst staat? Je hart is als een spons. Ja, dat staat er ook niet. Ik zelf verzonnen. Kijk, ik heb een spons meegenomen. Dit is een spons. Deze spons is nog nieuw. Die is soepel en zacht. Deze spons is dezelfde spons, maar een beetje ouder. En die is hard en uitgedroogd. Dus om even het verschil te laten zien, twee soorten spons. Ik denk dat een spons ook een mooi voorbeeld is om te laten zien hoe ons hart kan zijn. Hard en zacht. Soepel en ontvankelijk. Als ik deze spons in het water gooien, dan loopt hij direct vol. En als ik hem eruit haal en ik knijp erin, dan loopt er gelijk water uit. Maar deze spons heeft een ander effect. Die loopt niet direct vol, dat gaat heel langzaam, want die moet eerst weer langzaam zacht worden. En het natuurkundige proces daarachter kan ik je niet precies vertellen, misschien dat kort dat weet. Maar het is zo. Nu staan er in de Bijbel een heel aantal teksten over harde harten en zachte harten. En als we denken aan die spons, dan is het goed om even stil te staan bij het verschil tussen die twee dingen. En de eerste tekst die ik gevonden heb over een hard hart, is deze in Exodus. Het is het verhaal van Mozes, die naar de farao gaat. En die het volk Israël uit het land Egypte wil leiden. Maar de farao houdt dat steeds tegen. En dan komen de 10 plagen. Jullie kennen het allemaal, denk ik. En dan staat er uiteindelijk, maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heere gesproken had. Mozes die komt daar en zegt, laat het volk Israël gaan. En de farao zegt nee. En dan dreigt Mozes met een plaag en dan bidt hij en dan komt er een plaag. En elke keer, dat is ontzettend vreemd eigenlijk als je dat leest, elke keer smeekt de farao dan Mozes weer om te bidden tot God en die plaag weg te nemen. En zodra dat dan gebeurt, verhardt hij daarna zijn hart weer en zegt hij, maar ik laat ze toch niet gaan. En deze tekst wordt heel duidelijk dat het hart van de farao zich verhardde. Het was een keuze van die farao en het wordt ook steeds harder. Maar op laatst staat er dat zijn hart onvermurmbaar was. Hij liet zich niet meer ompraten. Hij kon niet meer een andere keuze maken bijna. En dan staat er zelfs dat de Heere God het hart van de farao verhardde. Dus blijkbaar, als je dat maar lang genoeg doet, houdt de genade tijd om dat te veranderen ook een keer op. Maar niet alleen in het Oude Testament komen harde harten tegen, ook in het Nieuwe. Dit is een verhaal van Jezus die onderwijs geeft. En er is een grote groep mensen. En ook de fariseeën en de schriftgeleerden zijn erbij. En dan is er een man met een verschrompelde hand. En die fariseeën die willen zien of Jezus ook op de Sabbat zal genezen. Die proberen hem eigenlijk in de val te lokken. En Jezus ziet die man en die roept hij in het midden. Terwijl al die mensen staan te kijken en die man met zijn verschrompelde hand staat in het midden. En Jezus die kent het hart van de fariseeën. Die weet wat hun intentie is. En hij zei tegen die fariseeën, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Die fariseeën zwegen. Ze wisten, ze schrokken eigenlijk denk ik, omdat Jezus ze door had. Hij wist precies de vinger op de zere plek te leggen. Jullie willen me testen. Maar hoe geniaal is dit, wat hij dan zegt? Even kijken. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Hier zie je dat Jezus ziet dat de fariseeën een hard hart hebben. Een verhard hart. En ook wij kunnen een verhard hart hebben. Soms heb je het niet eens door. Die fariseeën die waren vol passie eigenlijk voor het woord van God. Het waren niet voor niks schriftgeleerden. Het waren mensen die tot in het extreme gingen om Gods wetten na te leven. Ze gaven zelfs tienden staat er van munt en dille en komijn. Dus ja, wij zouden zeggen van dat gaat wel een beetje ver. Dus die mensen hadden een ijver voor God. Maar niet met goede inzicht. En Jezus' reactie op die ijver, maar toch op hun verharde hart, is dat hij bedroefd wordt en toornig. En ik zat me af te vragen waarom dat zo was. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar hij was bedroefd, denk ik, omdat er een grote potentie was, ook in het hart van die fariseeën. Als die mensen met hun kennis en inzicht en met hun ijver voor God een zacht hart zouden hebben, een hart dat zich neigt naar wat Gods geest wil, dan zou er veel mogelijk zijn. Als je denkt aan Paulus. Paulus was zo iemand. Was ook iemand met ijver voor God. Maar met het verkeerde inzicht. Hij vervolgde zelfs de christenen. Maar toen zijn hart zacht werd. Toen hij erkende dat de Heilige Geest hem aanraakte. En toen hij erkende dat Jezus de koning was. Draaide alles om. En hij is ongelooflijk tot zegen geweest. Dus ik denk daarom die droefheid. Maar tegelijk ook toornig. Omdat het niet zo is dat die fariseeën daar niks aan konden doen. Ze hadden wel een keuze. We hebben allemaal een keuze. We hebben net gehoord, ik geloof wat John het zei. Hoe zei het nou ook weer? Meester van de sleutel. Was dat het? We hebben allemaal de sleutel om de zeggenschap over die sleutel. We hebben autoriteit gekregen om te heersen in ons eigen leven. En op het moment dat we daar geen gebruik van maken, of we maken op de verkeerde manier gebruik daarvan, en je hart wordt hard, dan is het denk ik terecht dat Jezus ook toornig is. Want hij heeft ons die autoriteit gegeven en wij gebruiken hem niet in zijn dienst. Maar gelukkig staan niet alleen voorbeelden van harde harten in de Bijbel, ook van zachte harten. Oh ja, even samenvatten wat we terug kunnen halen uit de tekst over het harde hart. Die verachten Gods woord. Hoewel het soms lijkt van niet, verachten ze Gods woord. Ze worden ongehoorzaam en ongevoelig. Als je even terugdenkt aan die harde spons, die is hard geworden, die is niet meer gevoelig voor de indrukken die God wil geven. Als ik hier indruk, dat is een heel groot verschil. Dus Paulus waarschuwt ons er ook voor. Hij zegt van, doof de geest niet uit. Blijf gevoelig voor het werk en voor hetgeen wat hij tot je wil spreken. Dus het is een opdracht om ons hart zacht te houden. Harde harten kunnen gemakkelijk beschadigen. En vanuit beschadiging komt teleurstelling en komt nog meer verharding. Harde harten zitten vol ongeloof. En harde harten dragen uiteindelijk geen vrucht. En dat is wat God uiteindelijk wil in ons leven. Hij wil ons stellen tot een licht, zegt de Bijbel. Maar als we een licht willen zijn, als we vrucht willen dragen, dan zullen we de juiste keuzes moeten maken. Hier een heel bijzonder verhaal uit 2 Koningen. Het gaat over koning Jozia. Een koning van Juda die niet zo'n beste afstamming had. Nou, uiteindelijk wel, want hij stamde af van koning David. Maar zijn vader was koning Ammon en zijn opa was koning Manasse. Van koning Manasse staat dat het de meest verdorven koning was die ooit is voortgebracht. Die deed alles wat God verboden had. Die ontheiligde de tempel, die zette daar afgodsbeelden neer. Er was tempelprostitutie. Er waren allerlei occulte rituelen. Hij liet zijn zonen en dochters door het vuur gaan, staat er. Hij bracht kinderoffers aan Moloch. Nou, deze koning was, bestaat zelfs, hij was nog meer verdorven dan de landen, dan de volken om hem heen. Dus een koning die God had kunnen kennen, die de wet van Mozes had, was nog meer verdorven dan wat de volken om hem heen deden. En zijn zoon was al niet veel beter. En dat is dus de vader en de opa van Jozia. En dan op een dag gebeurt er iets bijzonders. Koning Jozia die laat de tempel herstellen. En tijdens het herstellen van die tempel wordt er het wetboek van Mozes teruggevonden. Het was al een hele poos kwijt. En de priesters gaan naar de koning toe en zeggen, we hebben het wetboek van Mozes teruggevonden. En het was al zoveel jaren heidense afgodendienst, dat mensen helemaal niet meer wisten wat er in het wetboek van Mozes stond. En hij gaat dat lezen en dan staat er dat hij tot diep in zijn hart geraakt werd. En dat hij zijn kleren scheurde en in een rouwgewaad aantrok. Omdat hij overtuigd was, wij doen iets helemaal fout. Wij doen iets helemaal fout. Hij laat de priesters komen en die raadplegen God. En dan vragen ze, Heere God, wat moeten we doen? Wat zegt u ervan? En het antwoord van God is, er zal een oordeel komen over dit land. Er zal een oordeel komen vanwege de zonde en de afgodendienst die jullie al generaties doen hier. Die gestart is onder koning Manasse en koning Ammon is voortgezet. Er zal een oordeel komen. En dan Dan vernedert koning Jozia zich voor het aanzicht van God. En dan komt deze tekst. Omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aanzicht van de Heere vernederd hebt, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aanzicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Uw ogen zullen het oordeel over deze plaats niet zien. Dus wat hier eigenlijk gebeurt is dat de Heere God het oordeel uitstelt. Vanwege het berouw en de vernedering die koning Jozua doet. En God belooft hem eigenlijk, jij zal het niet zien. Het zal niet gebeuren in jouw tijd. Het zal pas gebeuren als jij gestorven bent. Maar nu gaat het me even om die eerste zin. Omdat uw hart week geworden is. En u zich voor het aanzicht van de Heere vernederd hebt. Dus ondanks dat hij eigenlijk alle reden had om een hard hart te hebben. Doordat hij opgroeide in een heidense afgodendienst. Maakte hij toch zijn hart zacht. En die werd zoals deze spons. En omdat zijn hart zacht werd, kon hij zich vernederen en nam hij Gods woord serieus. De priesters spraken, dit is wat het wetboek zegt, en het kwam binnen zijn hart. Dus, de fariseeën en de farao hadden een hard hart, maar koning Jozia krijgt een zacht hart, een week hart. Er is nog een heel sterk voorbeeld in de Bijbel over iemand die een zacht hart krijgt. Dat is het voorbeeld van de koning van Nineveh. We kennen ook het verhaal van Jona die er naartoe moest. Die eerst niet wilde. Die met een schip naar Tarsus ging. Uiteindelijk overboord werd gegooid en opgeslokt werd door een walvis. En uiteindelijk bij Nineveh terecht kwam. En wat moest hij doen? Hij moest de stad door en hij moest prediken het oordeel van God. Het woord van God moest hij brengen daar. En hij liep 3 dagreizen, staat er, de stad Nineveh in. En hij predikt dat het oordeel van God komt en dat mensen zich moeten bekeren en moeten luisteren naar zijn woord. En dan staat er in Jona 3, de mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen een vasten uit. En trok een rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten zich in rouwgewaden gehuld zijn. En met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Deze tekst staat echt heel ver. Ik heb nog nooit een schaap met een rouwgewaad aangezien. Maar volgens mij staat het hier wel. Mens en dier mochten niet eten of drinken. Mens en dier moeten zich in rouwgewaden hullen. En met kracht tot God roepen. Ja, ik weet niet of de dieren dan ook meededen, maar dan moet een kabal geweest zijn in die stad. Maar wat daarachter zit, is een heel zacht hart. Dat tot in het extreme zich wil bekeren en zich wil neigen naar het woord van God. En dit is iets wat we hopelijk nog veel om ons heen gaan zien. Als wij het woord van God brengen, dat een overtuiging komt van zonde die de Heilige Geest brengt. Van zonde, oordeel en gerechtigheid. En dat mensen, net als de inwoners van Nineveh, diep geraakt worden. Hun oude leven afleggen. Zich vernederen voor God. En het uitroepen tot God. Dat is toch de reactie die we willen. En voor een deel is dat afhankelijk van hun eigen hart. John zei het ook al van, ik ben baas van mijn eigen hart. Ik heb de sleutel van mijn eigen hart. Jullie kunnen niet aan die sleutel van mijn hart draaien. En ik niet aan die van jullie. Dus ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. Maar ik geloof wel, als het woord van God mij kracht brengen. Dat de Heilige Geest kan komen. En een overtuiging kan geven. Zoals hier bij de inwoners van Nineveh. Een zacht hart. Wat leren we over zachte harten door deze teksten? Ik zie trouwens nog een tekst binnen over Maria. Er staat over Maria, de moeder van Jezus. Zij bewaarde alles in haar hart. En ze dacht na over de woorden die de engel Gabriel sprak. En later bij Jezus in de tempel. Zei Jezus tegen haar, wist u niet dat ik bij mijn vader moest zijn? En ze waren hem kwijtgeraakt en 3 dagen lang hadden ze hem gezocht. En uiteindelijk hadden ze hem gevonden. En ze vroegen Jezus, waar was je? En Jezus zegt, natuurlijk was ik in de tempel. In het huis van mijn vader. Het is toch logisch dat ik daar ben? En dan staat er, en Maria bewaarde die woorden in haar hart en overdacht die woorden in haar hart. Ik geloof dat Maria ook iemand was met een heel zacht hart. Die mediteerde over wat gebeurt er. Wat is God aan het zeggen? En wat leren we over zachte harten? Ze hebben ontzag voor Gods woord. Ze zijn gehoorzaam aan Gods woord. Want het is 1 ding om Gods woord te horen. Maar punt 2 is wel het doen. Als Jezus vertelt over de wijze bouwer en de dwaze bouwer. De een bouwt een huis op zand en de ander op de rots. En dan het verschil tussen die twee is, ze hoorden al bij het woord van God. Maar die tweede, die op de rots bouwde, die deed het woord van God. Dus het is horen en doen. Ze bekeren zich, mensen met harde harten. Ze blijven soepel en gezond. Ze hebben geloof. Ze hebben geloof dat als zij zich bekeren, dat als zij het uitroepen tot God, dat God genadig is. Ze hebben vertrouwen in het woord dat tot ze is gekomen. En daarom, op termijn gaan ze vrucht dragen. Dus een zacht hart heeft een enorme potentie. Om vrucht te dragen voor God. Ja. Je hart is dus als een spons. Het is geen uitspraak van Jezus. Maar ik denk dat er wel een mooie vergelijking is. En er kunnen allerlei redenen zijn waarom ons hart misschien hard geworden is. Misschien teleurstelling. Misschien een verwachting die niet is uitgekomen. Misschien gekwetst door andere mensen. Misschien zelfs door andere christenen. En je kan je hart verharden. Je kan je afsluiten. Misschien is er wel een beeld van God aan je getoond, wat niet overeenkomt met wie God werkelijk is. En je kan hard worden van binnen. En niet meer openstaan voor het werk van zijn geest. En je geloof verliezen. En de vrucht verliezen. En dat kan ook heel... Vaak is dat een proces. Een verhardingsproces. Vaak is het niet van het een op het andere moment. Vaak is het een opeenstapeling van dingen. Maar andersom is het ook een proces. Het zacht worden van je hart vraagt ook verschillende stappen. Maar soms moet je verschillende keren jezelf bekeren. Jezelf vernederen. En tegen God zeggen, Heer, ik wil een zacht hart hebben voor u. Ik wil openstaan voor wat u zegt. Ik wil uw woord serieus nemen. Ik wil het horen. Maar ik wil het ook doen. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe is jullie de staat van jullie hart? Is het zacht? Is het gevoelig voor de woorden van God? Of zitten er harde stukjes in? Als het gaat om bepaalde onderwerpen, wordt hij dan ineens heel hard? Of is het helemaal hard? En het goede nieuws is dit. Er is een oplossing. En ik denk dat Jacobus ons een goede opdracht geeft. Dit zegt Jacobus in Jacobus 1 vers 21. Leg daarom af alle vuiligheid en alle uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Hij spreekt dus weer over iets afleggen. Wie moet er iets afleggen? Wij. Wij moeten soms dingen afleggen. Ik moet soms dingen afleggen. Dat kan me alleen niet voor mij doen. Ik moet soms dingen afleggen. En tegelijkertijd moet ik iets ontvangen. Hetzelfde principe. Dat kan me alleen niet voor mij doen. Ik moet iets ontvangen. En dan staat er een voorwaarde hoe je het moet ontvangen. Met zachtmoedigheid. Met een zacht gemoed. En misschien wel met een zacht hart. Dus ontvang met een zacht hart het woord wat God wil geven. En stop die verharding. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoe we iets aannemen of ontvangen. Denk even terug aan die verschillende soorten grond. Welke soort grond ben jij? Het kan zijn dat je toen je tot bekering kwam het met vreugde aannam. Maar op het moment dat het moeilijk wordt, dat je de neiging hebt om af te haken. Of dat je zoveel afleiding in je leven hebt door zorgen. Op je werk, met je kinderen, familie, in je huwelijk. Of door rijkdom en allerlei verleidingen. En ik wil echt benadrukken, er is zo'n potentie in jullie. Er is zo'n potentie om als wij in de vrezen van God wandelen, dan wordt die tekst daar, die wordt waar. Ik zal deze aarde vullen met mijn heerlijkheid. Gebeurt door ons. Kan niet vaak genoeg gezegd worden, gebeurt door ons. Er komt niet ineens vanuit het niks, scheurt er een wolk open en een ton heerlijkheid komt naar beneden vallen. God kiest ervoor om ons te gebruiken als kanalen, om die heerlijkheid van hem vrij te zetten. Wij mogen zijn liefde uitdelen, wij mogen genezing brengen, waar gebrokenheid is. Wij mogen laten zien wat het is om te wandelen in het licht. Wij mogen laten zien wat het is om goede relaties te bouwen. Goede normen en waarden te hebben. En uiteindelijk om Koning Jezus te dienen. En gelukkig zijn, ik geloof dat hier ook veel mensen zijn die een zacht hart hebben. Die ontvankelijk zijn voor Gods woord. Die zich geoefend hebben in Gods vrucht. En die verlangen naar meer, die verlangen naar groei. En dat is voor die mensen heel belangrijk. Hoe houd je je hart zacht? Want de duivel gooit van alles naar je toe. Die brengt allerlei situaties op je pad. In de hoop dat je je hart verhardt. Zodat het woord geen vrucht meer kan dragen in je leven. Maar we moeten ervoor zorgen dat ons hart zacht blijft. Dus hoe doe ik dat? Ik wil een zacht hart hebben. En ik schrik soms wel eens van bepaalde hardheid die ik heb. Maar hoe houd je nou je hart zacht? Ik geloof een heel belangrijke sleutel is door het woord van God. En ik heb mijn huis vol hangen met teksten, met bijbelteksten. En dat is niet om heel geestelijk te lijken, maar dat is omdat ik wil dat die teksten mijn hart blijven raken. En mijn hart zacht houden. En dat ik vernieuwd word in mijn denken. Ik luister naar de audiobijbel. Ik lees boeken over Gods woord. Als ik films kijk, dan zoek ik alleen christelijke films. Dat is niet omdat het andere niet mag of dat God daar een probleem mee heeft. Maar ik wil een zacht hart hebben. Dus ik wil radicaal zijn in de keuze die ik maak. Want ik heb die sleutel over mijn leven. Ik luister, jullie weten het, de meeste van jullie weten het, dat ik 8 jaar lang in de metal scene zat. Ik luisterde muziek die vol was van satanische teksten. En daar heb ik me van bekeerd. En ik heb eigenlijk ontdekt dat muziek een enorm krachtig middel is. Waardoor waarheid of leugen, maar net aan wat voor muziek je luistert, je hart binnen kan komen. Muziek maakt je hart zacht. Dus ik heb toen de keuze gemaakt, ik luister alleen nog maar christelijke muziek. Ik zeg niet dat jullie die keuze moeten maken, maar ik zeg wel dat het effect heeft. Ik geloof dat aanbidding en lofprijs een enorm krachtige sleutel is om een zacht hart te hebben. Als je elke dag op je knieën gaat, tijd met God neemt, zijn woord leest, achter die piano kruipt of een cd opzet waarin je God kan loven en prijzen. Ik heb Charlotte weer zien dansen vandaag. En ik dacht, yes. Een manier om je hart zacht te houden is dansen voor God. Dus voor de mensen die voelen van, nou, mijn hart is niet verhard. Mijn hart is zacht. Ja, is gelukkig. Maar houd ook zacht. Maak de juiste keuze. Stel de juiste prioriteiten. Kun je hem even verder doen, David? Met de batterij. Ja. Het waterbad van Gods woord. Efeze 5. Als we even teruggaan naar die spons. Hoe blijft deze spons zacht? Door hem regelmatig onder water te dompelen, toch? Hoe wordt deze spons weer zacht? Door hem onder water te houden, toch? Dus als je bij jezelf merkt dat er verharding is, dan wil ik jullie uitnodigen om je onder te dompelen in het woord van God. In het waterbad van zijn woord. En dat is geweldig. Dus daarom heb ik dit plaatje erbij gezocht. Ik geloof, er stond bij het in de Malediven was. Ik ben er nog nooit geweest. Is er iemand geweest van jullie? Malediven? Nee. Maar hier zou ik best nog wel eens naartoe willen eigenlijk. Lekker temperatuurtje, prachtige omgeving. Maar wat ik hier mooi aan vind is, het zwembad is gewoon deel van de oceaan. Of andersom. De oceaan is deel van het zwembad, ik weet het niet. Maar er is in ieder geval heel veel water. En dat is mijn punt. Gods woord is zo rijk. Gods woord is zo vol van waarheid. Ja, ik geloof dat het Corrie ten Boom was die had zei van, dompel je onder in de oceaan van Gods liefde. En ja. Het is geweldig om te doen. Maar soms duurt het even om te ervaren dat het geweldig is. Om je te voeden met Gods woord. Bij mij heeft het heel wat jaren geduurd om eerlijk te zijn. Want ik, op een bepaalde manier was ik toch hard geworden. Ondanks dat ik in de kerk ben grootgebracht. En het heeft even geduurd voordat mijn harde hart zacht werd. En ik denk dat nog steeds. Dat ik bezig ben met een proces van nog zachter worden. Dus het kan zijn dat je dat niet direct ervaart met je gevoel. Dat is niet belangrijk. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door geloof, niet door gevoel. Dus, ook al ervaar je niet direct dat je hart helemaal zacht wordt en open staat voor Gods geest en je krijgt allerlei indrukken en gevoelens van Gods liefde, maakt niet uit. Maak de juiste keuze en hou vol. Er staat over die goede grond, even terug te gaan. Die goede grond waren mensen die het woord hoorden, die het aannamen met een goed en oprecht hart en die in volharding vrucht zouden dragen. In volharding. Dat spreekt ook van een proces. Dus laat je niet ontmoedigen als je niet direct iets ervaart of iets voelt. Maar ga door in dat proces, blijf de juiste keuzes maken. En dompel je onder in het waterbad van Gods woord. Ja, dus ik heb eigenlijk een oproep voor jullie. Ik dacht, hoe kan ik dat nou eens zichtbaar maken? Ik heb allerlei kleine stukjes spons. En als je ervaart van, ik wil mijn hart zacht maken. Dan wil ik dat jullie zo naar voren komen en een stukje spons pak. En ik zet hier zo wat water neer. En als een profetische actie. Gooi die spons in dat water. En daarmee zeg je eigenlijk, die spons is dat symbool van mijn hart. Ik wil mijn hart onderdompelen in het woord van God. Onderdompelen in zijn liefde. Onderdompelen in zijn tegenwoordigheid. En ik wil dat het weer zacht wordt. Ik wil zijn woord serieus nemen. Ik wil het horen en ik wil het doen. En als je dat doet als een symbool van wat je in de geest doet. Ik heb geleerd op de CPTC. Ik heb de vorige keer iets over gezegd van die les die ik van Karin kreeg. Rondrennen met een vlag. En op de shofar blazen. En het natuurlijke zijn dat geen dingen waar je van zegt, dat heeft enorm veel effect. Maar Gods woord staat vol met acties die je kan doen. In het natuurlijke, die in de geestelijke wereld effect hebben. Denk alleen maar even terug aan je doop. Je ging onder in het water. En je kwam weer boven. Meer was het niet. Je pakt je handdoek en je droog je af, je doet je kleren weer aan. Maar in de geest gebeurt er iets. En je sterft met Christus. En je staat op met Christus in een nieuw leven. En misschien dat het muziekteam naar voren kan komen. En ik wil jullie gewoon eventjes nadenken. Hoe is de staat van mijn hart? Sta ik nog open voor het woord van God? Hoe zacht is mijn hart? Zijn er dingen in mijn hart waarvan ik eigenlijk weet, hier moet ik mee afrekenen. Moet ik nog mensen vergeven? Probeer ik nog controle te houden? En moet je controle overgeven aan de Vader en aan de leiding van de Geest? Misschien dan. Laten we allemaal even gaan staan. Laat ons richten op Jezus. Vader, ik bid op dit moment dat u spreekt door uw Heilige Geest over ons hart. Heere God, wilt u laten zien of er nog harde stukken zijn. Heere, wilt u spreken over die harde stukken. Dat we ons kunnen bekeren. Ons kunnen vernederen. Zoals koning Josia die een week hart had. En de inwoners van Nineveh. Vader, help ons. Om onze trots opzij te zetten. Om ons te vernederen. Voor u. Heer, we verlangen naar groei. We verlangen naar wonderen en tekenen. De gaven van de geest. De vruchten van de geest. Die willen we zien in ons leven. Heer, en u zegt, zorg dat je een zacht hart hebt. Zorg dat je een zacht hart hebt. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jezus, we eren u voor uw woord. Dank u wel, Vader, dat u wilt spreken. Dank u wel, Vader, dat u dat proces met ons gaat en dat groei zal komen. Hiervoor staan twee emmers met water. En hier heb ik sponsjes. Kom gewoon naar voren. Pak een stuk spons en gooi het in het water als profetische actie. Ik wil mijn hart zacht maken voor God. Dan kunnen we bidden. Als je even blijft staan. Dat Gods kracht zal komen. En dat je het woord diep binnen zal komen in je hart.